భద్రం కర్ణేభిశృణుయామ దేవాః భద్రం పశ్యేమాక్షభిర్యజత్రాః స్థిరైరంగైస్తుష్టువాంసస్తనోభిః వ్యశేమదేవహితం యదాయుః స్వస్తినః ఇంద్రో వృద్ధశ్రవాః స్వస్తినః పూషా విశ్వవేదాః స్వస్తినస్తార్క్ష్యో అరిష్టనేమిః స్వస్తినో బృహస్పతిర్దధాతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి.
प्रीस निवलो, मंत्रिया मोड़ एफएम है और आज के इस प्रोग्राम में आप ही का साप्ताहिक कार्यक्रम विचार मंथन लेकर आप सबके पास आए हैं और सभी को शुभ दिन शुभकामना प्रस्तुत किया जा रहा है. जैसे आप सबको पता है तो कोई ना कोई विशेष बात लेकर हर सप्ताह आप सबके पास हम आते हैं. और यदि आपको याद हो तो कुछ समय पहले यहाँ पर प्रोग्राम में एक दो बार आ चुके हैं. देनहाग से एक ऑर्गेनाइजेशन है, फोराल कॉम्पासी और स्ट्राथ कॉन्सुलेंट है, ये सब मिलकर वहाँ पर बहुत कार्य करते हैं. और इन सब के बारे में कि क्या क्या किया जाता है और आप लोग इससे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, इन ऑर्गेनाइजेशन की ओर से जो सेवा दिया जा रहा है इसे आप कैसे अपने काम में ला सकते हैं, इसके बारे में लगातार आप सबको हम सब बताते रहते हैं. तो आज हमारे पास स्टूडियो में उपस्थित हैं स्ट्राथ कॉन्सुलेंट की ओर से श्रीमान यरुण फन एस जी और स्टीफन तूत जी. तो प्रोग्राम में बड़े प्यार से स्वागत करते हैं यरुण फन एस, फहर्त वेलकम. स्टीफन तूत, फहर्त वेलकम.
दैंक यू वेल दीपक.
Ik begin met mijn eerste vraag, gelijk kijk ik naar Jeroen. Jeroen, afgelopen zomer waren Tineke, Rieke, dus van Vooral en Compassie hier. En was ons verteld dat er een bijeenkomst georganiseerd zou worden met alle professionals, zodat jullie dichter bij elkaar kunnen komen en indien nodig, als jullie denken dat jullie mensen door moeten verwijzen, dat link en dat connectie veel sneller zou kunnen plaatsvinden. Hoe hebben jullie dat ervaren?
Ja, het was echt een hele leuke middag, hele leuke bijeenkomst. Ook was hij grotendeels digitaal.
Ja.
En ja, het was zo bijzonder, want zoveel interesse ook te zien van mensen die die interesse hadden in het onderwerp vrijwillige, onafhankelijke cliëntenondersteuning.
Ja.
En ook daarna te merken dat mensen de website wisten te vinden en vervolgens ook contact met ons opnamen. Van, goh, ik ken iemand die bijvoorbeeld dakloos is.
Ja.
Kunnen jullie diegene ondersteunen naar de juiste hulp toe? En dus dat heeft echt dingen opgeleverd. Dus dat is echt een hele leuke bijeenkomst. Ja.
Oké, en nu zijn we een paar maanden verder. Hebben jullie in de afgelopen maanden nodig gehad om gebruik van te maken? Of is dat nog niet nodig geweest? En het is een hele team hoe jullie samenwerken, toch? Compassie, Vooral, straatconsulaat. En ben ik iemand nog vergeten?
Nou, ook nog een onderdeel daarvan is het seniorencollectief. Maar het zijn dat vier organisaties totaal.
Oh ja, klopt.
Seniorencollectief, ja. Vooral, Compassie en straatconsulaat.
Ja.
We werken ook heel fijn samen en de website is dus inderdaad online. En de vragen die op binnenkomen, daar hebben we ook onderling contact mee met de andere organisaties. Dus mocht die vraag bij Vooral binnenkomen, dan nemen ze, het gaat over dakloosheid, dan nemen ze ook contact ook met ons op. Van joh, we hebben iemand met een vraag over dakloosheid, willen jullie diegene verder ondersteunen en oppakken? Dus daar is een hele fijne samenwerking met deze organisaties om die cliëntenondersteuning te doen. En wij doen het allemaal vanuit met vrijwilligers. Dus die het zelf mee hebben gemaakt. En dat naast, je hebt natuurlijk ook nog de professionele cliëntenondersteuning. Dit is niet beter, maar het is anders. En
precies.
Dat is het eigenlijk. Ja.
Oké. Okay. Ja, Jeroen. Nu wil ik wel van je weten, hoe ben jij bij de Haagse straatconsulaat beland? Want je bent in Rotterdam actief geweest en van Rotterdam helemaal in Den Haag. Dus hoe is dat gegaan?
Ik heb hiervoor bij de organisatie MARA-projecten gewerkt. Daar deed ik een maatjesproject voor dak- en thuisloze jongeren. Heb ik daar, en toen werkte ik op een gegeven moment iemand bij het Straatkomslaat, deden we een project samen. En toen dacht ik, nou, als ik daar ooit kom te werken, lijkt me een hele leuke organisatie om voor de belangen van mensen op te komen die dakloos zijn. En daar kwam op een gegeven moment een vacature voorbij voor het educatieproject. En nou, zodoende ben ik daar 4 jaar geleden terechtgekomen. En werkte met heel veel plezier.
Dus het was direct iets voor jou? Dat voelde je meteen?
Ja, het was direct iets voor mij. Dat was echt, dat voelde ik meteen. Ja, dat klopt.
Oké. Ik zie het ook in je gezicht, hoor. Dat je, dat je met heel veel passie en met heel veel liefde dit aan het vertellen bent.
Dan ga ik nu naar mijn tweede gast. En dat is niemand minder dan Stefan Toet. Stefan, ook aan jou de vraag, hoe ben jij terecht te komen bij de Haagse Straat Consulaat?
Nou, ik zat zelf in de opvang. Dus ik was zelf thuisloos, laat ik het zo zeggen. En ik was toen, ik zat in de bewonerscommissie van de Kesterstichting, in het Teleport Hotel. Want ik zat namelijk thuis de opvang in een hotel. Hè, dat is op zich wel bijzonder. Maar door de coronamaatregelen moest de gemeente Den Haag op een gegeven moment hotels inschakelen voor de opvang. Omdat de reguliere opvang, daar kon de 1,5 meter niet meer gehandhaafd worden. Dus toen kwam ik terecht in het Teleport Hotel. Daar zat ik alleen in een kamer. Dus ik had gewoon een eigen kamer met een eigen badkamer, eigen douche, eigen keuken. Dus eigenlijk voor iemand die thuis was, is vrij luxe.
Ja.
Dus het was eigenlijk een hoe zeg je dat? Ja, dat was in ieder geval heel fijn. Een geluk bij een ongeluk, laat ik het zo zeggen. En toen zat ik in de bewonerscommissie en dan kwam ik ook Jeroen van S tegen. En toen vroeg eigenlijk Jeroen van S aan mij of ik vrijwilliger wou worden bij het Haagse Straatconsulaat. En ja, ik ben een paar keer bezig kijken en dat leek me wel wat. Dus zodoende ben ik terechtgekomen bij het Haagse Straatconsulaat. Als ik dat even zo in een notendop kan vertellen.
Dus jij was wel zelf iemand die in het begin hulp nodig had? En je ging voor hulp hier. En nadat jouw situatie verbeterd was, bood je zelf hulp aan. En je begon mensen te helpen, dus hun te ondersteunen, hun bij te staan. Mogen we weten wat er precies met je gebeurd was? Als je dat wil vertellen, Stefan.
Ja, alleen je mag alles vragen die pakken. Dat is, de situatie is niet zo heel erg spannend. Mijn relatie eindigde in december 2019. Ik stond niet ingeschreven op het adres waar ik woonde. Ik woonde samen met mijn vriendin, mijn toenmalige vriendin.
Ja.
Al zo'n 6 jaar, bijna 6 jaar. En na 6 jaar is die relatie beëindigd. En ja, ik stond er niet ingeschreven omdat ik wat belastingdingetjes had.
Ja.
Dus alles stond niet op mijn naam. En dat deed ik eigenlijk om haar te beschermen. Maar ja, dat pakte voor mij niet zo heel goed uit. Want toen zij de relatie beëindigde, toen kon ik er niet meer in. En ik heb nog een aantal maanden bij vrienden gewoond. Maar ja, ook dat is niet echt een oplossing.
Dus daar heb je ook ervaring mee?
Daar heb ik zeker ervaring mee. Ja, ik heb ik had, moet ik eerlijk zeggen, in februari 2020 ook nog wel mijn best kunnen doen om weer bij vrienden te gaan wonen. Als ik een beetje mijn best had gedaan en een beetje gebeld had, was mij dat prima gelukt. Maar ik kwam er inmiddels achter dat dat geen oplossing is. Hey, je bent alleen maar die vriendschap naar de kloot aan het helpen. Sorry voor mijn Haagse taalgebruik. Maar dat is wel waar het op neerkomt. Dus ik raad eigenlijk iedereen ook af. En dat meen ik oprecht uit de grond van mijn hart. Op het moment dat je in een dergelijke situatie komt, dat je thuisloos wordt of dakloos wordt, ga geen hulp zoeken bij vrienden. Ga hulp zoeken bij instanties. Want dat is uiteindelijk degene die je verder kunnen helpen.
Okay.
En dan behoud je namelijk je vriendschap wel. Hè, dat is eigenlijk het belangrijkste wat ik wil vertellen.
Dus van het ene moment op het ander had jij geen dak boven je hoofd?
Ja, dat klopt. Ja. Ja, een dak boven mijn hoofd, ja. Maar uiteindelijk wel een dak boven mijn hoofd. Maar ik had geen eigen huis. Dus ik was thuisloos, zoals ik het zelf noem. Ik heb nooit op straat geslapen of in de bosjes geslapen of in een slaapzakje onder een brug of wat dan ook. Gelukkig niet, want ja. Ik heb die voorbeelden wel gezien. En gelukkig is mij dat bespaard gebleven. Maar het niet hebben van een eigen plek is gewoon niet fijn. Je kan niet naar huis, weet je. Je hebt niet het gevoel van ik ga nu naar huis. Want ik had nog werk tot april 2020. Dus ik werkte gewoon nog.
Oké.
Dus, maar na je werk had je niet het gevoel van ik ga naar huis. Na het werk had je het gevoel van ik ga naar de plek waar ik kan slapen.
Maar als ik nu goed begrijp, Stefan en Jeroen, ja. Het is niet altijd zo als iemand thuisloos is dat hij ook geen baan heeft.
Nee, dat klopt. Er zijn heel veel mensen in de opvang die je kent die gewoon werk hebben.
Oké, dus dat is ook zo.
Dat is ook zo. Ja, er zijn gewoon heel veel mensen in de maatschappelijke opvang die gewoon een werk hebben. Alleen, ja, als je werk hebt en je verdient, laten we zeggen, Deepak, je verdient 1800 euro netto per maand. Ja, ja. Laten we daar even van uitgaan. En je wil iets gaan huren. Binnen de sociale sector moet je jarenlang ingeschreven staan. Ik bedoel, in Den Haag duurt het ongeveer 8 jaar voordat je een huis toegewezen krijgt. Binnen de sociale woningbouw. Binnen de sociale sector, dus de woningbouw. En als je de particuliere woningmarkt opgaat, dus als je gaat huren van particulieren, ja, dan moet je de huur betalen en 3 maanden borg of 2 maanden borg. Of, ja, dat red je niet met 1800 euro, Deepak. Dus, en dan ook nog eens een keer als je een man alleen bent. Nou, probeer maar. Als je een man alleen bent die voormalig thuisloos is geweest, nou, probeer jij dan maar een huis te huren in Den Haag of Rotterdam of Amsterdam of Utrecht. Het gaat je niet lukken.
Dus ja, er is echt een groot gebrek aan betaalbare woningen.
Er is een behoorlijk groot gebrek aan betaalbare woningen. Ik bedoel, als je alleen al in Den Haag een 2-kamer-appartement verhuren binnen de particuliere sector,
ja.
Ja, dan moet je al snel denken aan 800, 900 euro per maand. Dan komt ook nog gaslicht en water komt erbij. Plus nog eens een keer 2 of 3 maanden borg. Nou, prettige wedstrijd.
Hoe lang heeft het bij jou geduurd, Stefan, om uit dat hele moeilijke periode te komen? Uit dat negatief gedeelte te komen?
Nou, ik ben nooit negatief geweest, Deepak, want ik heb ontzettend veel humor.
Ja.
Dus ik ben nooit heel erg negatief geweest.
Die moeilijke situatie bedoel ik.
Ja. Nou ja, het is uiteindelijk heb ik in mei 2021 een huis kunnen bemachtigen. Dus ik ben sinds mei 2021 niet meer dakloos of thuisloos. En daar ben ik ontzettend blij mee. Dus het heeft bij mij ongeveer, laat ik zeggen, ongeveer 1 jaar en 2 maanden heeft geduurd voordat ik weer uit die situatie kwam.
Wat heeft jou in beweging gebracht, Stefan, om na zo'n situatie als straatconsulaat te gaan werken? Want je bent vrijwilliger daar en je bent de achterban. Wat betekent dat?
Ja, er is binnen het straatconsulaat, je hebt natuurlijk allemaal medewerkers die er werken en die echt professioneel zijn, ja. Professionals. En daarnaast bestaat er zoiets als de achterban, zo noemen ze dat bij straatconsulaat. En dat zijn eigenlijk mensen, ervaringsdeskundigen. Dus mensen die of dak- en thuisloos zijn of zijn geweest. En die uit eigen ervaring kunnen spreken. En wat wij doen is met de achterban is, 1 keer in de 2 weken hebben wij een vergadering. Dat noemen we de achterbanvergadering, dan hebben we ook een agenda. En wat wij doen is signalen uit de opvang of signalen uit het veld, laat ik het zo zeggen, opvangen. En door dat te verzamelen proberen wij daar verbeteringen aan te brengen. Hè, waar moet je dan aan denken? Je moet bijvoorbeeld denken aan signalen van, wij weten dat daar en daar liggen bepaalde mensen buiten op straat en die hebben het heel erg zwaar.
Hoe krijgen jullie dat door?
Nou, door dus die signalen uit het veld, uit de opvang. Dus van mensen die door ook in die vergadering worden besproken.
Soms
mensen,
buurtbewoners? Die
ja,
wel eens
soms buurtbewoners. Mensen die in de vergadering zitten. En die zeggen gewoon van Klaasje, Pietje, Moa met Saïd, noem maar op, die ligt daar en daar. En die heeft het heel erg zwaar, want die ligt daar, die heeft geen inkomen, die heeft geen eten, die heeft niks. En dan gaan we er gewoon langs en dan gaan we met Saïd, Mohammed, Pietje, Klaasje, ja. Truusje, gaan we praten. Weet je, alleen al het gesprek aangaan met die mensen, weet je, alleen al, want het zijn mensen hè, waar we het over hebben. Net zoals jij en ik die pakken, het zijn gewoon mensen. En alleen al het gesprek daarmee aangaan, dat is voor als je buiten ligt in een slaapzakje, niemand die naar je omkijkt, is dat al gewoon ja, voor die mensen al een opening om hoop te hebben op verbetering. Ja. En alleen al het gesprek daarmee aangaan, hoe het met je gaat, gewoon een simpele vraag, hoe gaat het met je, wat doe je, waar heb je gebrek aan? En wat we dan doen met de achterban is bijvoorbeeld het uitdelen van slaapzakken, het uitdelen van tenten. Weet je, dat mensen ook gewoon droog kunnen liggen als het regent. Het uitdelen van shelterbags, weet je, dat is een soort slaapzak, een tent in één. Okay. Maar ook verzorgingspakketjes die wij uitdelen. Die krijgen dan wij weer van onze samenwerkingspartner, het Rapid Relief Team. En daar zit in een scheersetje, een deodorant, een douchegel, waar je je mee kan wassen, waar je je mee kan verzorgen. Dat je weer mens kan zijn, weet je, dat je weer verzorgd kan zijn. Dat is onder andere wat we doen.
En we geven dan de informatie en ondersteunen ook mee naar het dakloosloket. Hoe dat mensen de juiste weg weten te vinden.
Ja.
Van joh, hier kan je melden. En daar gaan ze kijken van, goh, wat is jouw situatie? En welke hulp heb je nodig? En kunnen we je aanmelden voor de opvang? En dan is het soms gewoon fijn dat er een vrijwilliger meegaat die het zelf heeft meegemaakt, dat je samen het gesprek aan kan gaan.
Precies.
Het is best wel spannend bij zo'n dakloosloket om daar binnen te
stappen. Want dat wil ik van je weten, Jeroen. Staan dit soort mensen geregistreerd? Hoe weet je dat er zoveel daklozen zijn? Zoveel hulppakketjes hebben we nodig? Wordt dat ergens bijgehouden? Of komen er mensen steeds bij die nog niet eens geregistreerd zijn? Hoe weet ik dat ik dakloos of een thuisloos ben? Wat zijn de herkenningspunten?
Ja,
Want er zijn nu veel luisteraars.
Ja.
Hoe kunnen wij constateren van, oh, die persoon heeft hulp nodig?
Ja, nou, dat zijn een hoop vragen.
De vraag is ook aan jou, Stefan. Zijn jullie beide?
Het kan natuurlijk wel zijn dat je iemand natuurlijk op straat tegenkomt die buiten slaapt. Of je denkt, hey, die zit wel erg vaak op het bankje daar zo met een aantal spullen om hem of haar heen. Dus daarmee kan je natuurlijk het praatje aan gaan van, goh, ik maak me zorgen. Of, goh, wat doet u hier zo? Of, wie bent u? En dus gaat het gesprek aan. Er zijn natuurlijk ook wel mensen die bij iemand thuis op de bank slapen. Hè? Dus het kan ook zijn dat een neefje van mij al een paar maanden bij mij op de bank slaapt. Denk van, ja, ik ga het zelf proberen, denkt mijn neefje dan. Maar op een gegeven moment lukt dat niet. En diegene heeft dan geen inkomen en... als je ook geen briefadres hebt, of geen inschrijfadres, ben je ook niet verzekerd. Nou, dan stapelen de problemen zich op. En dan is het op een gegeven moment goed om te kijken van, hey, nu is het moment om hulp in te schakelen, om een aantal dingen te gaan regelen, zodat je op een gegeven moment hier van de bank weg kan en op een gegeven moment weer op jezelf kan wonen. Ja. En nou, dan komt het daklozenloket om de hoek kijken. En als je dakloos bent, dan is er sprake van meervoudige, dus het is vaak, en dat je geen dak heb, maar vaak ook wel schulden. Psychisch kan er iets aan de hand zijn. Of verslaving.
Ja.
Dus vaak is er behalve dakloos ook nog iets meer aan de hand.
Maar dat is ook wel, want Deepak stelt de vraag van hoe weet je dat? Wordt het geregistreerd dat mensen dakloos zijn? En dat is eigenlijk wel heel erg goed dat je die vraag stelt, Deepak. Want eigenlijk gewoon de dak- en thuislozen bestaat niet. Weet je? Het zijn verschillende doelgroepen. Het zijn verschillende mensen. Het zijn verschillende situaties, weet je. En de mensen die echt op straat buiten slapen, die vind je wel. Weet je, ik bedoel, de mensen die in parkjes liggen, in bosjes liggen, op de Koekamp liggen, in het Zuiderpark liggen, in de duinen liggen, in het Haagse Bos liggen, weet je, die zijn wel redelijk bekend. Want die komen wij gewoon als straatconsulaat gewoon tegen op straat, weet je. En daar hebben we ook contact mee. En die proberen we ook te helpen met inderdaad wat ik net zei. Hè, shelterbags en tentjes en noem maar op.
Ja.
Maar de groep is veel groter. Weet je? Het zijn ook de mensen die wel in de opvang zitten. In de reguliere opvang. Bij een Kesterstichting of het Leger des Heils. Of Limor. Of noem maar op. Hè, dat zijn de mensen die we minder spreken in principe. Want die zitten gewoon in de opvang. Maar ook daarvan gaan we, ook daarmee gaan we in de gesprekken. Wat ervaar je in de opvang? En je moet je voorstellen dat je bent een stel en je woont al, even als voorbeeld. Hè, je bent een stel en je woont al 20 jaar samen.
Ja.
En je 20 jaar slapen in hetzelfde bed. En dan kom je dus in de opvang. En dan kom je dus in, want door een of andere reden ben je huis kwijtgeraakt. Hoe dan ook, maakt niet uit. Voor ons als straatconsulaat maakt het niet uit. Hoe je huis ben kwijtgemaakt. Voor ons van de straatconsulaat maakt het niet uit wie je bent. Voor ons is iedereen mens. Ten eerste. Hè, dat is ten eerste ons uitgangspunt. Dus dan kom je in die opvang in Kesterstichting of van Leger des Heils of van Limor. En dan moet je dus gescheiden slapen. Dus je wordt uit elkaar gehaald. Hè, dus ja. Ook in de coronatijdperken hoor je ook dat mensen opgevangen zijn in een hotel. En dan hoor je ook heel veel vooroordelen hoor je erover. Hè? Van nou ja, die mensen zitten toch maar mooi in een hotel.
Nee.
Ja, lieve, je zit in een hotel, mannen en vrouwen gescheiden. Je zit met iemand die je niet kent op een hotelkamer. Het is niet zo dat je die hotelkamer voor jezelf hebt. In veel gevallen was het niet het geval. Weet je, je zit met iemand die je niet kent op een hotelkamer. Je moet gebruik. Dus even terugkomend op je vraag. We kennen heel veel mensen die in de opvang zitten. Maar het beeld wat mensen hebben van de meneer met een lange baard op een bankje. Met heel veel tassen. Nou, wij kunnen die gevallen misschien daarna op twee handen tellen. het merendeel die in de opvang zit en die dakloos zijn en die ook bij vrienden en familie wonen op de bank, die kennen we, of die zien de mensen niet, laat ik het zo zeggen. En wij proberen elke doelgroep binnen het hele dak- en thuislozen segment te helpen.
En dan, je vroeg natuurlijk over de aantallen en hoe wordt dat geregistreerd.
Ja. Ja.
Nou, bij daklozenloket, mensen die ze dan melden, die worden geregistreerd als ze echt hulp aangeboden krijgen. Maar er worden dus ook nog mensen weggestuurd omdat ze dan nog bijvoorbeeld netwerk hebben waar ze kunnen slapen. En dan worden ze niet geregistreerd. Dus onlangs was het natuurlijk bij het CBS, kwamen natuurlijk cijfers naar buiten over dakloosheid. Dat zijn zeker niet alle daklozen, dak- en thuislozen. Dus er vallen echt groepen buiten. Maar ook bijvoorbeeld arbeidsmigranten die hier dus niet naar de opvang mogen, die worden niet meegeteld, maar zijn wel dakloos. Ja. Dus is de groep daklozen veel groter die in Den Haag buiten moet slapen. De CBS-cijfers zijn niet helemaal compleet met wat wij op straat tegenkomen.
En deze registraties worden gedaan bij de gemeente. Dus als iemand zich dakloos of thuisloos voelt of wilt laten registreren, dan moet dat bij de gemeente gebeuren. Klopt dat?
Dat is ook niet helemaal het geval, want Nederland telt namelijk iets meer dan 300 gemeentes. Maar Nederland is dus opgedeeld op het gebied van maatschappelijke ondersteuning. En dat noemen ze, dat is de wet maatschappelijke ondersteuning, noemen ze dat. Onderdeel van de participatiewet. Maar Nederland is opgedeeld in 44 centrumgemeentes. Dat houdt dus in dat een bepaalde gemeente, een vaak een grotere gemeente binnen een bepaalde regio, die is dan belast met de maatschappelijke opvang. Dus heel veel mensen die in een kleinere gemeente wonen en inderdaad dak- en thuisloos worden, weten helemaal niet bij welke gemeente ze zich moeten melden.
Maar als je ergens terechtkomt, word je dan direct opgevangen? Word je dan verder begeleid van oké, dan
ga
je
naartoe? Dat zou officieel wel zo moeten.
Theoretisch moet dat wel.
Ja, theoretisch moet het wel, maar in de praktijk gebeurt het niet. En dat heeft er alles mee te maken dat twee dingen eigenlijk. Het heeft te maken, kijk, als je eigen meldt bij een opvang en die opvang is vol, ja, dan is er geen plek. En dan komen we ook een beetje terug op regiobinding, zo heet dat. Dat is namelijk in de gemeente waar je het meeste kans hebt om je leven weer op te bouwen. En waar je dus bijvoorbeeld het laatste ingeschreven staat met een adres. Ja. Tot die gemeente ben je dan, en daar moet je dan tot wenden, zeg maar. Dus dat houdt wel in, als ik dat even mag zeggen, Jeroen, dat op het moment dat je bijvoorbeeld in stad A woont, of in stad A dakloos wordt en je weent je tot de opvang en er is geen plek, dan slaap je dus op straat omdat er geen plek is en je regio gebonden bent, terwijl er in gemeente B, C of D wel plek is. Dat is al meerdere malen voorgekomen dat het geval is.
Is er een landelijk nummer of een nummer waar
nee.
mensen kunnen bellen?
Nee, het antwoord is nee. Er is geen landelijk nummer. Nee, als je inderdaad als je dakloos wordt... Nou, je mag je dus volgens de wet maatschappelijke ondersteuning in elke gemeente mag je aanmelden als je dakloos bent. En dan zou dus die opvang je op moeten nemen. Maar in de praktijk gebeurt dat niet. En de reden is dat de ene gemeente niet wil betalen voor de andere gemeente.
En officieel mag regiobinding, mag officieel niet.
Nee, mag niet.
De rechter heeft daar uitspraak over gedaan. Toch schermen heel veel gemeenten mee omdat ze dat te weinig plek in de opvang hebben. En dat komt vaak ook wel weer omdat er te weinig betaalbare woningen zijn. Dat die hele doorstroom binnen de opvang, die is verstopt. Ja. Dus mensen stromen eigenlijk niet uit. En er komen wel nieuwe mensen bij die dakloos worden. En die kunnen nergens naartoe. En tijdens corona mocht iedereen naar binnen. Dat was heel fijn.
Ja.
Maar van de zomer moesten echt heel veel mensen weer buiten slapen.
Jeroen en Stefan, nu een vraag. De luisteraars die nu afgestemd zijn, en ook luisteraars via internet en overal heel Nederland, als we het nu over hebben. Ik weet dat jullie actief zijn in Den Haag. Maar stel dat er luisteraars zijn die buiten Den Haag zijn en toch denken dat iemand hulp nodig heeft. Dat er iemand is die aangemeld moet worden. Maar ze zijn radeloos. Bestaat de mogelijkheid dat ze met jullie in contact kunnen komen, zodat jullie hun verder kunnen begeleiden of wegwijs kunnen maken? Want dan vind ik dat het wel belangrijk en nuttig is geweest dat ze nu naar ons zitten te luisteren. Want als het alleen voor Den Haag is en wij helemaal niks voor ze kunnen betekenen, dat doet wel pijn. Bestaat de mogelijkheid dat ze alsnog met jullie in contact kunnen komen, zodat jullie hun verder kunnen begeleiden?
Ja. Wij denken graag met je mee waar zo iemand zich kan melden. Ons telefoonnummer is 070 318-1682. Dit staat ook op onze website www.straatconsulaat.nl. Mocht je uit Den Haag komen en ook ondersteuning nodig hebben, bijvoorbeeld ook bij Vooral of Compassie, kijk dan op www.wijzijnervoorjouwdh.nl.
Straatconsulaat. Hebben we dan net gehad over thuisloos, dakloos. Maar dit is toch niet de enige wat jullie doen als straatconsulaat? Zijn er nog meerdere dingen die jullie doen?
Het Straatconsulaat is een belangenorganisatie voor dak- en thuislozen. En bestaat eigenlijk uit drie verschillende onderdelen. Denk aan belangenbehartiging, waarbij onze vrijwilligers invloed proberen te hebben op het beleid. Zowel lokaal in Den Haag als landelijk. Dus dan vertellen ze zelf van hoe het is in de opvang en wat er verbeterd moet worden. Dus dat doen ze bijvoorbeeld aan een wethouder of een staatssecretaris. Dat is de belangenbehartiging.
Dus ook op politiek niveau, echt op gemeentelijk niveau.
In gesprek met de wethouder, inspreken bij de gemeenteraad, soms in de media om daar ergens aandacht voor te vragen, actie voeren, echt allemaal om het voor dak- en thuislozen beter te maken.
Hoe vaak wordt dat per jaar gedaan?
Nou, we hebben om de 6 weken gesprek met de wethouder.
Zo.
Dat is echt regelmatig en dat is echt heel prettig dat we dan onderwerpen direct kunnen aanspreken.
En dan praten jullie vanuit dingen belang over de belangen van thuis en... daklozen.
Ja, bijvoorbeeld dat de winteropvang was een belangrijk onderwerp de afgelopen periode. Dat de kwaliteit van de opvang kan naar voren komen. In ieder geval onderwerpen die dak- en thuislozen bezighouden, die komen aan bod.
Zijn er ook dan echte mensen, echt degene die ook dakloos is of thuisloos is, zitten ze dan ook erbij? Of ja. Hebben jullie ook dat soort?
Ja. Klopt, ja. Inderdaad. Dat is onze eigen vrijwilligers die dat allemaal meemaken of hebben meegemaakt. Andere bezoekers die bij ons komen of mensen uit cliëntenraden van verschillende stichtingen die aansluiten. Dus we zitten echt met een groep, een diverse groep met de wethouder om tafel om te kijken van dit speelt er.
Op dat winteropvang wil ik zo terugkomen, maar dit en wat was het tweede?
Het tweede is de vrijwillige onafhankelijke cliëntondersteuning. Dus als iemand dak- of thuisloos wordt en die weet niet van ja, waar moet ik nou naartoe, kan die bij ons op het spreekuur komen. En dan gaat hij in gesprek met een vrijwilliger bij ons. En die geeft dan informatie en advies en kan mee naar het daklozenloket ter ondersteuning om het gesprek goed te voeren. En zodat diegene de juiste hulp krijgt. Nou, op het moment dat diegene de juiste hulp heeft gekregen, dan kan een vrijwilliger in principe alweer uitstappen, want dan neemt de hulpverlening het over. Dus dat is het tweede onderdeel, de cliëntenondersteuning die wij aanbieden.
En de derde?
En het derde onderdeel zijn een aantal projecten die we uitvoeren of opzetten. Denk aan het educatieproject. Dat maakt het mogelijk dat dak- en thuislozen weer naar school kunnen. Om zo toch wat van hun leven te kunnen maken en weer werk te kunnen vinden.
En merk je dat dat nodig is?
Dat is zeker hard nodig, omdat er zijn factoren die heel erg tegenwerken. Als iemand nog geen startkwalificatie heeft en je hebt een uitkering, schuldhulpverlening en studiefinanciering nodig.
Allemaal minus, 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 minus.
Ja, en die werken elkaar zo tegen dat je niet terug naar school kan en eigenlijk alleen maar in de uitkeringssituatie blijft zitten. En ik denk dat kost de maatschappij heel veel geld. En dat is zonde als iemand op een gegeven moment met een diploma aan het werk kan en iets kan betekenen voor zichzelf, maar ook voor de maatschappij.
Maar voor de persoon in kwestie zal het dan ook heel zwaar zijn, hè?
Absoluut, absoluut. Als je natuurlijk ook nog met schulden en je wil wat en je kan niks. En dat werkt heel demotiverend voor deze mensen. Dus dat is soms omdat je pech hebt gehad, dat je thuis misschien heel veel ruzie is geweest toen je in je puberteit zat en naar de middelbare school ging.
Oh ja.
Ja, en dan heb je dat niet af kunnen maken, de middelbare school of je beroepsonderwijs niet. Nou, en dan ben je dakloos geweest, dan ben je zo jaren verder, weer alles weer op de rit hebt. Nee, alles, nog niet school of werk. Ja. En dat werkt dan tegen. En dat is ja, zonde en heel vervelend voor die mensen.
Dus educatie is één van ze. En wat doen jullie daar nog meer? Hoe begeleiden jullie?
We hebben nog meer. We hebben een fiets voor niets project gehad. Waar jongeren fiets konden opknappen. En okay. Zo afspraak naar afspraak konden gaan. We doen regelmatig onderzoek ook naar de kwaliteit van de opvang. Dus dan melden jongeren zich als mystery guest in de andere gemeente. Van, goh, mag ik hier gebruik maken van de opvang? En dan kijken ze van, goh, hoe worden ze behandeld? Worden ze serieus genomen? Dus dan voeren wij allerlei projectjes uit. En ze hebben ook soms wel eens vrijwilligers dat ze met hele leuke creatieve ideeën komen. Dus nou, dat willen we met en voor de mensen betekenen. En dan zetten we dat met hen op. Dus, ja.
Okay. Ja. In ons voorgesprek, Stefan en Jeroen, hadden jullie erover dat Den Haag uniek is in het permanente winteropvang.
Ja.
Wat kan ik me daarbij voorstellen? Want we hebben toch allemaal dak boven ons.
Nou, het is we hadden elk jaar natuurlijk, en dat geldt voor heel veel gemeentes, hadden we een winterkoude regeling, zo heet dat. En die winterkoude regeling houdt in dat mensen die buiten slapen, pardon, de zogenaamde buitenslapers, die kunnen dan, als het dan onder nul wordt, kunnen ze naar binnen toe. Dat is natuurlijk heel fijn, want als het echt buiten vriest, dan wil je echt niet buiten liggen. Weet je, dat wil je eigenlijk al niet bij 5 graden boven nul, laat staan als het min 1 of min 2 is onder nul. Het verschil met de permanente winteropvang, wat dus nu ingegaan is per 4 november in Den Haag,
okay,
is dat iedereen nu vanaf 4 november naar binnen kan. En dat heeft niks te maken met de temperatuur. Iedereen die dus nu buiten slaapt en niet meer buiten wil slapen, kan dus van 4 november tot en met 31 maart naar binnen. Punt is wel dat men wel een binding moet hebben met Den Haag. Hè. Dus het is niet zo dat als je nu ergens in Groningen in een parkje ligt, helaas moet ik zeggen, en je denkt van nou, in Den Haag kan ik lekker naar binnen en ik ga lekker naar Den Haag, dan zo werkt het niet. Dus hè, dat heeft ook de gemeente echt heel erg stellig gezegd. Wij willen echt opvang bieden voor mensen die binding hebben met Den Haag. Die buiten slapen, dat ze echt naar binnen kunnen. En dat is echt het verschil, Deepak.
Een binding hebben met Den Haag, hoe moet dat ingeschreven staan? Hoe krijg ik dat voor elkaar?
Nou ja, dat hoeft helemaal niet. Maar stel voor dat de instanties, hè, daar praat ik eens over, nou, bijvoorbeeld de straatconsulaat of de straatpastoraat of andere instanties, die kennen jou, hè, die weten dat je in Den Haag vertoeft.
Okay.
Dan heb je een binding met Den Haag. En je moet echt wel een paar maanden hier al in Den Haag vertoefd hebben, wil je een binding hebben met Den Haag. En dat is eigenlijk de reden waarom dat Den Haag zich zo opstelt, dat begrijp ik wel. Want Den Haag is de enige gemeente die dat op dit moment doet. Amsterdam doet het niet, Rotterdam doet het niet, Utrecht doet het niet. De andere
waarom
drie...
denk je dat de andere gemeentes daar nog niet aan toe zijn? Wat is de reden?
Geen idee, weet ik niet. Ik kan je dat niet vertellen. Ik bedoel, misschien dat ze ook bang zijn voor die aanzuigende werking, dat weet ik niet. Maar het lijkt mij behoorlijk menselijk om mensen niet buiten te laten slapen, maar binnen te laten slapen.
Hoe hebben jullie dit voor elkaar gekregen dan?
Nou, ik durf niet zo ver te gaan dat wij dat voor elkaar gekregen hebben. Zover durf ik niet te gaan. Ik bedoel, het is een besluit van de gemeenteraad. Die in,
maar dan
in...
zijn ook meldingen en dingen van jullie, toch?
Nou ja, het is wel zo dat we er behoorlijk voor gestreden hebben. En de collega van Jeroen van S, Jeroen Melchior, laat ik die ook maar even noemen. Die heeft ook een behoorlijke betoog gehad in de gemeenteraad, net zoals als Joy. Joy Valkema, die heeft ook een behoorlijk betoog gehouden in de gemeenteraad. En ik denk dat de gemeenteraadsleden getriggerd heeft om inderdaad het besluit te nemen om die permanente winterregeling, de permanente winteropvang wel in te laten gaan. Want er is in meerderheid voorgestemd in de gemeenteraad.
En we hebben ook al gezien tijdens corona in hotels werd opgevangen.
Ja.
Hoe goed het mensen doet om weer even binnen te zijn. Warm te kunnen douchen. Gewoon in een gewoon bed te kunnen slapen. Mensen knappen daar zo ontzettend van op. En er is ook veel minder overlast op straat. Hè, omdat veel meer mensen binnen zijn. Je ziet nu meer mensen op straat helaas de afgelopen maanden. En dus dat is gewoon heel goed bevallen. Dus als je deze mensen goed opvangt, goede hulp biedt, dan is dat voor die mensen beter, voor de omgeving beter. Dus daarom zijn we echt heel blij dat dit er nu gekomen is in Den Haag.
Wat je inderdaad zag, Deepak, ook met de corona-opvang waar Jeroen het net over heeft. Dat zie je eigenlijk nu weer. Mensen die maanden buiten lagen, hè, die dus nu weer in een hal staan van een opvang, waar ze of in een hotel dan was het eerst. Waar ze gewoon weer naar binnen kunnen, dat ze inderdaad een eigen bed hebben, een eigen badkamer hebben, een eigen toilet hebben. Weet je, dat doet zo ontzettend veel voor de mensen. Maar het werkt ook terug in de buurt, hè? Dat vergeten mensen ook. Want er is gewoon, hoe je het went of keert, dat is ook de reden dat de corona toen verlengd werd in Den Haag, ook als enige trouwens in Nederland. Het heeft voor de buurten ook voordelen, want er is minder overlast. Weet je? En daarnaast worden die mensen geholpen. En je hebt ook die mensen nog eens een keer, je weet wie het zijn. Dus je kan ze ook nog eens een keer verder begeleiden. Dus ik zou eigenlijk aan elke gemeente willen zeggen, opvang helpt. Niet alleen voor de mensen die opgevangen worden, maar ook voor de mensen die minder overlast ervaren.
In de wijken
dan. Ja, in de wijken, ja.
Zo, de tijd die gaat zo snel voorbij, maar ik heb drie vragen.
Zeg, wat gaat de tijd snel?
Kan een van jullie mij vertellen, wat gebeurt daar in zo'n opvang? Om een beeldvorming te krijgen van waar sturen wij zulke mensen naartoe? Want we krijgen verschillende berichten te horen van dat het luxe is, hotelgevoel, noem maar op. Wie van jullie kan mij vertellen wat er daar allemaal gebeurt?
Nou, je moet je voorstellen, als je kijkt, ik kan natuurlijk, ik heb zelf in Stichting de Binnenvest gezeten in Leiden. En ik heb in de Kesterstichting in Den Haag gezeten. En ik heb ook in hotels gezeten waar we opgegaan zijn. Maar dat is natuurlijk heel erg bijzonder, want het kwam alleen door coronatijd. Precies. Ik bedoel, daarvoor zijn er nooit mensen die dak en thuis zijn in hotels opgevangen. Je moet je voorstellen, als je bijvoorbeeld dat noem ik even de noodopvang in Den Haag. Dat wordt verzorgd door de Kesterstichting in opdracht van de gemeente Den Haag. Ja, dan moet je voorstellen, dan kom je in een soort balie die helemaal dichtgetimmerd is. En dat zijn allemaal kluisjes, ongeveer zo'n 100 kluisjes. Okay. En dan moet je op een knop drukken en dan moet je je naam zeggen en dan moet je zeggen wat je komt doen. Trouwens, voordat je dit al gedaan hebt, moet je eerst bij het daklozelijkheid zijn. Hè? Je kan er niet zomaar naar binnen gaan. Niet zo van ik bel aan en ik ga even relax slapen of zo.
Je moet aangemeld zijn.
Ja. Nou goed, dan kom je daar binnen. Dan wordt aan je gevraagd of je wil betalen. Want mensen denken dat het gratis is, maar dat is het niet. Dus je moet voor die noodopvang moet je €2,50 betalen. €2,50. Ik moet wel zeggen, als je dat niet hebt, mag je ook naar binnen. Maar dat wordt wel eerst aan je gevraagd. Dus je wordt wel eerst...
Is dat alleen voor een slaapplek of ook voor eten?
Dat is alleen voor een slaapplek. Ja, je krijgt ook wel eten erbij hoor, maar het is in principe alleen voor de opvang. Het is niet zozeer dat je daar een heel arrangement bij krijgt of zo. Zo is het niet.
Dus dan,
Vervolgens moet je dus alles in dat kluisje stoppen wat je niet nodig hebt. Dat wordt je dan ook verstaan te geven. Je moet je jas uitdoen. Je mag niet met je jas naar boven. Dan moet je door een poortje. Door een poortje, dat is een detectiepoortje. Of je geen wapens bij je hebt of andere dingen bij je hebt.
Begrijpelijk ook.
Ja, begrijpelijk aan de ene kant. Aan de andere kant is dat voor de eerste keer best, als je helemaal niet uit dat milieu komt, is dat best een beetje wennen.
Okay.
Vervolgens ga je naar boven. Dan kom je in een ruimte terecht waarvan je niemand kent. Hè? Dus je ziet wel heel veel mensen, maar je kent niemand.
Net een sporthal?
Nee, gewoon een woonkamerachtig iets, zeg maar. Okay. Met een tafel met eettafels, maar wel waar 100 man kunnen eten. Dus het is niet een of ander klein woonkamertje of zo. Maar het is wel een ruimte waar 100 man kunnen eten. Verdeeld over nog eens een keer twee andere kleinere woonkamers. Je hebt te maken met begeleiders, maar je hebt ook te maken met mensen die dak en thuis zou zijn. En alles zit door elkaar. Het is niet één doelgroep, alles zit door elkaar. Mensen die economisch dakloos zijn, mensen die psychisch in de war zijn, mensen die drugsproblemen hebben, mensen die drankproblemen hebben, mensen die financiële problemen hebben, alles zit om elkaar. En je komt ook dus van alle pluimage kom je tegen. Alles zit er. Weet je? Het is niet zo dat het één doelgroep is of één groep is. Alles zit er. Alles zit om elkaar heen. Vervolgens krijg je dus een bed toegewezen. Dat bed moet je opmaken. Je moet dus lakens halen. Dat bed moet je opmaken, wat logisch is. Maar in mijn geval, want ik heb daar ook gezeten, zit je dus in een zaal met stapelbedden. Dus je hebt een onder en boven.
Ja.
En ik zat in een zaal waar 18 mensen sliepen. Dus je zit in een zaal waar 18 mensen sliepen. Die 17 mensen buiten jezelf, die ken je natuurlijk niet. En je moet je voorstellen, die pak, je zit in een zaal. Die snurkt, die is met zijn telefoon bezig, die laat een scheet. Niet iedereen ruikt even fris. Die doet het licht aan, die doet het licht uit. De buurman maakt ruzie met de andere buurman. Je moet continu opletten, waar is mijn telefoon, waar is mijn portemonnee, waar is mijn cheque? Waar is mijn telefoon, waar is mijn portemonnee, waar is mijn cheque? Want ook als je slaapt, loop je dus de mogelijkheid dat je telefoon of je portemonnee of je cheque gestolen wordt. Dus iedereen die denkt dat het hele dakloze opvang, dat het een lui lekker land is. Ja. Nou, ik geef het je te doen. Dus dat is een beetje het beeld wat ik wil scheppen, Deepak.
En 's morgens vertrekken ze dan ook?
Nou, voor de coronatijd word je dus om 1:30 word je gewekt. En heb je dus ongeveer, of 7:00 word je gewekt. En dan heb je ongeveer tot 8:30 om de noodopvang, de nachtopvang te verlaten. En 8:30 moet je het pand verlaten hebben.
Is er ook een douche of dat soort dingen?
Er is zeker een douche. Maar ik heb de eerste dagen daar niet gedoucht. Omdat de douche niet altijd even fris was. Dus iedereen die denkt dat de nachtopvang een of ander hotel is naar Lui Lekkerland, dat is niet zo. Ik kan u uit die illusie heel graag helpen.
Ja.
Ja.
Maar voor degene die dat heel hard nodig hebben, is wel de weg naar hulp toe.
Zeker, het is beter dan buiten. Het is beter dan buiten. Het is zeker beter dan buiten. Dus. Maar laat ik het anders zeggen.
Ja?
Er zijn ook heel veel mensen die niet in die noodopvang ingaan. En die liever buiten blijven slapen dan binnen. In die noodopvang. En Deepak, ook dat begrijp ik.
Ja, jij zit vol met ervaring van alle kanten. Hè? Ja, je hebt alles meegemaakt.
Zeker, ja. Maar je moet je, ik had het net over die douche en ik wou het even allemaal netjes halen. Maar je moet je voorstellen, je doet je douche open en je ziet er gewoon een hele grote hoop stront liggen in die douche. Want ook dat gebeurt. Weet je, dan heeft er iemand die vond het nodig om in de douche te poepen.
Ja.
Weet je, dat heb ik meerdere malen meegemaakt. En het is echt geen uitzondering. Dus, ik zei het er net netjes, hè, van ik, niet alles even fris. Maar ook dat maak je mee. Weet je, en er is ook... Er zijn mensen die gewoon relaxed zijn en gewoon prima zijn en waar je mee kan praten. Want ook die mensen zijn er. Maar er zijn ook mensen die een beetje in de war zijn en die ruzie maken. En die geen geld hebben en proberen je sigaretten te stelen of je portemonnee te stelen. En ook daar heb je mee te maken.
Om heel eerlijk te zijn, Jeroen en Stefan, ik zou nog heel lang met jullie willen praten. Want we willen veel meer weten. Maar aangezien de tijd moet ik nu echt stoppen. Maar voordat we dit gaan afronden, wil ik wel weten, wij als luisteraars, wat kunnen wij doen, op welke manier kunnen wij hier een handje bij helpen?
Belangrijk dat je de juiste informatie hebt, dat je weet dat er ondersteuning is van mensen die het een keer hebben meegemaakt. En dat die ook weten welke weg je moet bewandelen om naar de juiste hulp toe te komen. In plaats van dat je het alleen maar zelf probeert op te lossen. Soms helpt het zo erg om met iemand te praten die het ook heeft meegemaakt. En dat je die mee kan ondersteunen. Van, hier moet je naartoe, naar dit adres, zullen we samen gaan. Dat je tijdens een gesprek meteen het juiste verhaal vertelt. In plaats van dat je weggestuurd wordt omdat je niet alles durft te vertellen de eerste keer. Dus ik denk dat het belangrijk is dat je... Dat mensen, ja, als ze hulp nodig hebben, dat ze dan ook om hen heen kijken. Oké, hoe kunnen we die hulp en ondersteuning krijgen?
En kunnen wij ook melden dat ik denk dat zo iemand hulp nodig heeft?
Ja, ja. Dat kan ook zeker inderdaad. Als je je zorgen maakt over iemand die op straat slaapt. Bel ook vooral. Want dan kunnen we inderdaad of ons rondje doen met onze vrijwilligers. Om te kijken van, is diegene in beeld? En weet diegene al hoe die hulp kan krijgen? Dus ja.
Daarnaast bieden we ook inderdaad tentjes aan en slaapzakken en sokken en de verzorgerspakketjes. En ook die dingen kosten gewoon geld, laten we daar gewoon eerlijk over zijn. Dus je kan altijd naar het straatconsulaat.nl gaan, hè, straatconsulaat.nl. En je kan altijd een donatie doen, zodat wij weer tenten kunnen aanschaffen, verzorgerspakketjes kunnen aanschaffen, sokken kunnen aanschaffen, om inderdaad de mensen op straat te helpen.
Zo, Jeroen van S en Stefan Toet van... Haagse Straat Consulaat, hartelijk dank. En vooral dank voor jullie inzet, dat jullie klaarstaan voor zulke mensen die geen dak boven hun hoofd hebben.
Graag gedaan.
Graag gedaan, Diepe.
En tot slot wil ik afspreken dat we volgend jaar weer bij elkaar komen. Want er zijn nog heel veel vragen die ik nog wil stellen, maar die doen we dan volgend jaar. Voor meer informatie kunnen jullie bellen met 070... 31 81 6 82 of
www.straatconsulaat.nl www.wijzijnervoorjou.dh.nl.
Dank aan vooral Compassie, Haagse Straatconsulaat en Senioren Collectief. Namens de hele team, namens alle luisteraars en namens programma Vicharmenten, hartelijk dank. Prezen wel op RPR's is onderhit hij aap op naar program Vicharmenten. Joachim's karikrem me aap subtak laya gaya. Aur vishesh kerke un logon ke liye jinke ser ke oper chat nahi hai. Jo dakloos hai, thuisloos hai. Uske saad kis tarah se kya kya ja raha hai. Unke liye kya upai hai. Kaise un logon ko hum sahara de sakte hai. Unke baare me kuch dur tak baat kiya gaya hai. Aane wale varsh mein is par aur vichar diya jayega, aur baat kiya jayega. Lekin aaj ke liye, sunne ke liye, amal karne ke liye, bahut bahut dhanyabad. Aur ek baat kahun, jaise aaj hum logon ke paas ghar hai, sar ke upar chhat hai, laat we dit kus tarah, laat we blai mein zijn. Kyunki bahut se log hai, jinke paas ye bhi nahi hai. सुनने के लिए धन्यवाद मैं आपका सेवक दीपक बैजनाथ मेरे ओर से आप हरिक को जय गोविंदम जय गोपालम आने वाली दिनों में प्यार से आप लोगों से मिलूंगा खुश रहना तंदुरुस्त रहना और बहुत बहुत संभल कर रहना
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः
sarve bhadrani pashyantu ma kaschit dukha bhavave. Om asato ma sagamaya tamaso ma jyotirgamaya mrityorma amrutam gamaya. Om